zijn hier in El Dorado Gold Camp. Alaska is niet opengelegd om te kijken naar de Indianen, of om de Eskimo's te bestuderen, of om de prachtige natuur te determineren. Nee, Alaska is opengelegd zuiver om de hebzucht. En de hebzucht die gold uiteraard goud. Omstreeks 1900 waren hier honderdduizenden mensen bezig om goud te zoeken. En in deze oude goudmijn heeft men geprobeerd de mijn te laten zien zoals die was omstreeks 1900. En het geeft een betrekkelijk authentiek beeld van de oude jacht op het goud in Alaska. Nou, daar zie je dan zo'n tafereel. Het is een beetje acteurs, jongens, maar... Je had twee manieren van goud zoeken hier in Alaska. Het ene was het gold penning. Dat was het goud 7 uit rotspoeder wat in de rivier lag. En je had goud wat echt uit rotsen werd gehaald, uit mijnen echt. En hier zie je de mijn. Rotsblokken werden uit de grond gehakt en die werden dan verpulverd en vermalen. En daar werd dan goud uitgevonden. Two kinds of gold mining. It was the gold panning and the gold mining. And this here is mining.
Yes. You still, even with gold mining, you still have to gold pan.
Yeah.
Even today.
Yeah.
The last step, even in a huge big operation, is actually getting down with a gold pan. Now, some miners work just in the creeks originally. Yeah. They get down in the stream, shove a little dirt in their gold pan and gold pan.
Yeah, yeah.
Then if they saw some color, if they saw some gold, then they would start to dig down because they knew the gold was down underneath there as well. Not just in the riverbed, but underneath.
Ah,
so they would dig a shaft, maybe 2 meters by 2 meters, and dig straight down.
But in 1900, was there steam power then for...
Yes,
yeah, there was steam power. Yeah.
Originally, they just used hand power, just like that shaft that you saw as you came in.
Yes.
They would just go by hand, digging.
Yeah.
They'd dig with shovels and picks, yeah. And then they would put it in a bucket, lift it up by hand, and then dump it.
And how deep were the mines here, approximately?
It varied.
Yeah.
In this valley,
yeah,
the bedrock, they had to go down to bedrock. This is bedrock right here. You can see this layer right here.
Yeah.
See how this is bedrock?
It is bedrock.
It's bedrock, right.
Still here.
Exactly.
Yeah.
And then above this is the washed rocks, gravels.
Yeah, there's no gold in here.
The gold is right on top here. It's
and
like right down here.
How deep did they go in the...
This bedrock varied. It was pushed up and heaved over thousands of years. Some places it was right up on the surface.
Yeah.
The bedrock would go right up to the surface. Some places very, very deep, maybe 150 feet deep.
150 feet. Yeah.
Maybe 50 meters.
50 meters.
Yeah.
Yeah. Yeah.
So it varied. It was uneven.
Yeah.
And they had to dig down until they got to the bedrock because that's where the gold was. The gold settled down through all this material over thousands and thousands of years until it fell into the very low points in the bedrock. Now this is actually iron pyrite right here. It's called fool's gold because it's heavy like gold and it finds the same location that gold does and it sparkles like gold, but it's not gold. Okay, now this is interesting. Remember I said this is all permafrost when they were digging these tunnels. The last period of glaciation was 20 to 30,000 years ago. And at that time there were many different animals in this part of Alaska, different vegetation. And when it froze, all those skeletal remains, or many skeletal remains, were frozen right into the dirt. So as these miners were thawing out these permafrost tunnels, digging these permafrost tunnels, skeletons of ancient prehistoric animals would start to appear.
Mammoth.
Mammoth, woolly mammoth, like these big tusks.
But right here. This is a real tusk of a mammoth?
Yeah, this is it. This is
it's the first
fossilized
time.
Ivory. You can feel how heavy it is.
The first time I touch a mammoth, it is indeed...
It's 30,000 years old, yeah.
It's indeed very, very heavy. And it's found here.
Yes, yeah, in these permafrost tunnels. Bones, like from the saber-toothed tiger. The skull fragment from the saber-toothed tiger that roamed this area 30,000 years ago. Ancient bison that were here. All these bones are very old animals. You can see some of these. big ancient bones that they would find.
I'd like to show this to the camera. This is a very rare and unique moment in my life. Jeez, het is een stukje mammoettand, jongens. Een mammoet, hoe heet dat nou? Zo'n...
Slagtand.
Slagtand, ja. Zie je hem goed?
Ja.
Wil je ook even aanraken? Moet even aanraken. Chris ook eventjes? Nou, je zal toch niet vaak een mammoettand raken? Oh, jongens, hè?
Perfect.
You ain't nothing but a hound, no. Crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Well, if you ain't caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, you said you was high class. Now that was just a lie. Woo! You said you was high class. Baby, that was just a lie. Well, if you ain't caught a rabbit and you ain't no friend of mine. All right. Oh, hey, baby, you ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Woo, you ain't nothing but a hound dog, baby, crying all the time. Well, if you ain't caught a rabbit and you ain't no friend of mine, yeah, yeah. If you ain't caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Yeah, baby.
Yukon Yonda and her husband Dexter.
I'm Baldwin.
Baldwin, nice to meet you.
And you are a real miner.
Yes, sir.
Yes.
And where are you mining then?
Right up here in the valley.
Deep in the ground.
You bet. Well, we bring the dirt up so it's easy for you to see how we work it.
But you work for a mining company or for yourself?
Oh, it's
for ourselves.
For ourselves.
For yourself.
Yeah.
Yes.
So then you are a very, very rich man now.
In spirit, yes.
In spirit.
And the ground gives us the rest.
Everybody knows. Like to know, of course, how much gold can you find in a year? Is it?
Well, you find a chunk like this now and then.
Is that real gold?
Yes, go ahead.
And is it also gold?
Yes.
Yeah. What we can do now, we catch about a third of the gold that goes into the box right here. You have to tip this right here. There you go. Are you having fun yet? That'll work.
Get the last of it out of there.
Now we'll find gold. But to find it, we still need to use this gold pan.
Now this is concentrated already by the washing in the slick plate and the sluice box, but we want to concentrate it further down to just the gold. That requires a lot of water and a lot of shaking. You want to be able to hear the material moving on the bottom of the pan.
And you have to do it still by hand. There's no machine for that.
It always ends up by hand. This gold pan is the most important piece of mining equipment in a camp. From the very start of your first prospect down until you You pan the bedrock on your last cut to make sure that bedrock is clean of gold before you start your next cut.
I'm still listening.
It's all down in the bottom. We have to shake it off. What you want to do is use lots of water.
Shake, rattle, and roll.
Yeah.
Take over.
New meaning to rock and roll. But the more buoyant you keep the lighter minerals, the more you get the gold to drop down to the bottom. Then you wash off that top layer after you've agitated it a little bit, and then shake it again. And all this will go down to just gold. Shake again. That's still possible. Now do that wash. You want to tilt your pan this way.
Yeah, that's really
it. You got it. Now take on more water and shake it again. Good.
What you do, you hide the gold in the bottom.
Get it.
You
get
the gold there. Oh.
Now clean it down. He's gone berserk. He moved to Alaska.
Oh, see that?
He's got the gold fever.
Isn't that beauty? Ooh, that is beauty.
Come on.
Are you lonesome? Do you miss me tonight? Are you sorry we had to part? Does your memory stray from a time yesterday? Our love came apart. Does a chair in the hallway still whisper your name? Do you stand by the doorway and wonder the same? Is your heart filled with pain? Should I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Yeah, tell me, dear, are you lonesome tonight?
Ga jullie maar terug. Ik ga goud zoeken. Ik word er gek van. Daar ligt het, jongens. Al dat gesleep over de wereld. Al dat gedoe. Ligt daar gewoon aan de grond. Ik ben bang dat ik thuis zelfs mijn tuintje gegraven. Maakt weinig kans, hè? Gold fever, begrijp het nou.
Dozen right in the middle of the town, a fine tin roof with real wooden floors below, and there'd be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with ducks and turkeys and geese and dicks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can.
Dit was dan Fairbanks. Ze zeggen de Noordelijkse stad ter wereld. Ja, dan denk ik, zou dat toch niet... Maar goed, laten we het de noordelijkste stad van de Verenigde Staten noemen. En we staan hier in het absoluut troosteloze centrum van Fairbanks. Maar wel aan de rivier die bepalend is geweest voor de geschiedenis van de stad. Via deze rivier, de zijrivier van de Yukon, kwam in de tijd een Italiaan Pedro en die vond hier goud. Die Pedro die lokte twee andere mannen hierheen, Barnett en nog een soort rare rechter, twee oplichters. En die twee oplichters brachten de stad tot ontwikkeling. En die dachten, laten we de stad nou noemen naar een heel invloedrijk man. En in die tijd was er een heel invloedrijk senator in Amerika, Fairbanks. En daar noemden ze de stad naar. En dat was heel verstandig, want die Fairbanks was inderdaad invloedrijk en zou het zelfs later onder president Roosevelt, eerst Roosevelt, onder de eerste, zou het zelfs brengen tot vicepresident. Hier kwamen dus de eerste goudzoekers binnen. Met kajakken, wandelend, later met stoomschepen, totdat hier de trein kwam. Nu is de trein vervangen grotendeels door het vliegtuig, maar tot 19, pakweg 25 kamers met boten, daarna met de trein en toen met het vliegtuig. En die brug daar, dat was toen een houten brug, die ieder jaar wegsloeg door de ijsschots op de rivier, want 's winters is die ontzettend koud, dan sloeg die brug er weg en dan was het heel moeilijk om naar de goudvelden te komen. Want de goudvelden, die zijn daar. Die zijn er nog, er zijn er wat grote mijnen. Dan zie je dat kerkje, dat is inderdaad een oud kerkje staan. We zijn hier in Fairbanks geweest, niet omdat het een mooie stad was, maar omdat het interessant is. De geschiedenis van het centrum van Alaska is echt heel interessant. Maar als je nou daarheen kijkt en je denkt, hier moet ik 2 weken wonen, dan word je heel erg gedeprimeerd. En als ik dan bedenk dat er hier mensen zijn die hun hele leven moeten wonen, die hier zelfs naar de universiteit gaan, ik benijd ze niet. Het regent nou, maar het kan hier veel en veel erger weer zijn. En misschien krijgen we het nog erger in het hoge noorden. Want daar gaan we nou heen. Tot nog. Zomer in het Poolgebied. En er zijn eigenlijk maar 2 steden in het noorden van Alaska. Steden, nou ja, dorpen. We zouden hebben kunnen gaan naar Barrow. Een hele noordelijke plek. Maar dat hebben we toch maar niet gedaan, want het zou ontzettend veel geld hebben gekost. En dat was echt niks te zien. Maar toen besloten we de 2e noordelijke plek te nemen. En dat is hier. Het heet hier Kotzebue. Katsenbuil, zeggen ze hier. Er wonen hier pakweg 2000 mensen en die zitten allemaal hier aan het puntje van het Baldwin Schiereiland. En daar voor ons, dan moet ik eens even goed kijken, dat is de Kotzebue Sound, die Kotzebue de ontdekker heel egoïstisch naar hemzelf heeft genoemd. Daar ligt dus de Kotzebue Sound. En als je nou pak een beet 300 kilometer doorrijdt, zit je in Siberië, in Rusland. We zitten hier dus vlak, misschien ietsje verder, we zitten in ieder geval vlak bij Siberië. En dan ga ik eens heerlijk op dit bankje van de walvisbot zitten. En dan ga ik eens stellen waarom ik hier ben. Ik wil overal heen, maar hier wilde ik uitsluitend heen voor de naam Kotzebue. Ik ken namelijk Kotzebue. Niet persoonlijk, maar ken zijn familie. De ontdekker van deze baai is Otto van Kotzebue. Dat was in 1816. En die Kotzebue had een vader en die ken ik eigenlijk heel goed. Dat was August van Kotzebue. Dat was een toneelschrijver. En die heeft het meest hysterische toneel geschreven wat er op de wereld bekend is. Het Sturm und Drang toneel heet dat. En die term kent bijna iedereen, Sturm und Drang. En die is verzonnen door de vader van deze ontdekker. Die Kotzebue was eigenlijk niet een echt heel groot ontdekker hoor. Hij was in dienst van anderen, maar het was in ieder geval een Duitsstalige Rus. Want zijn vader schreef dus uiteraard Duits, want hij was een vriend van Goethe. Die Kotzebue, daar kan ik verder, de ontdekker, de zoon, kan ik verder kort over zijn. Toen hij hier was geweest, heeft hij nog een paar reisjes gemaakt. Maar op een van die reisjes kreeg hij een giek zo tegen zijn borst. Toen heeft hij zijn hele leven ongelooflijke pijn in zijn borst gehad. En toen heeft hij op een landgoed in het Baltische gebied, heeft hij verder een beetje zitten schrijven en een beetje zitten pennen. Want dat zat in de familie niet waar. Maar hij zal voor altijd, voor eeuwig zal hij vastgelegd blijven op de wereldkaart. Omdat hij deze baai en deze plek, noemde naar zichzelf. Kotzebue. Ze kunnen het niet uitspreken hier goed. Kotzebue. Hi. 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 There is espresso here.
Yes.
Can you make an espresso for me? Yes.
What kind of flavor do you like?
Normal.
No
flavor. No flavor.
Do you like a large?
No, a small one. A small one. But a very strong one. Is it possible?
Yes.
Strong and small.
Yes. Here we use coffee.
Where's the coffee? Ja, dit moet wel de noordelijkste espresso tent ter wereld zijn.
Here we use
Denali. Mount McKinley coffee.
Uh-huh.
Yeah, okay. Yeah, I like to have that. Yummy, yummy. Ik heb je sterker gehad. Maar het is wel het noordelijkste espresso in de wereld, hè? Vragen jullie je nou niet af waarom hier mensen wonen?
Ja, maar ja, heel Alaska toch wel?
Ja, dat heb ik eigenlijk ook wel erg. Die Russen, hè, de eerste man die het hier ontdekte in Russische dienst, was een Deen, Vitus Bering, waarna de Beringstraat heet, waar we hier eigenlijk aan zitten. En die Vitus Bering die kwam hier ongelooflijke mooie pelsdieren met mooie pelsjes tegen. En dat is de reden dat er hier zo lang mens. En omdat er hier dus prachtige pels werden gevonden, werden die Russen helemaal gek. Die zagen in Moskou iemand terugkomen met een prachtig pelsje. En voor een Rus is een pels hetzelfde als voor onze gouden ring. En daarom zijn hier die mensen zich gaan vestigen. Nou moet je niet voorstellen dat in de Russische tijd hier duizenden Russen wonen. In heel Alaska hebben er waarschijnlijk in de Russische tijd zo'n 800 ambtenaren hier gewerkt. En ze kwamen hier een paar maanden per jaar alleen voor de pelsjacht. Het feit dat deze nederzetting, dit Kotzebue hier nog steeds is, is vooral een militaire oorzaak. De Koude Oorlog, er was een grote militaire basis hierbij. En waarom ze er nu zitten, God zal het weten, want ik was in de supermarkt en iedereen betaalt met voedselbonnen. Voedselbonnen die krijg je verstrekt van de Amerikaanse regering. Dus ja, het inkomen is waarschijnlijk hier nul en de werkloosheid zal, zoals elders in het noorden van Alaska, ook wel 90% zijn. Kortom, een hele deprimerende plek. Even kijken of jullie eerst best blijven. Het weer is opeens omgeslagen, maar dat kan niet per 3 minuten. En wat ik nou zo graag wilde zien is het museum hier. Ze hebben hier 2 musea. Het een is een heel modern voor dat hier dan modern museum en dat sprak me niet zo aan. Maar dit museum schijnt dan het oude stadsmuseum te zijn. Je ziet er zelfs een plaquette, zie ik nu daar zo op. 1967. Maar ja, het museum is niet meer geheel in schwoem zo te zien. Sleutel konden ze niet vinden. En is er een speciale man gearriveerd. En die is het voor ons aan het openmaken. Je zou raar kijken wanneer je zo het Rijks in Amsterdam binnen moest. Can I help you, sir? Can I help you?
Oh, it's all right.
Is this the normal way entering a museum here?
No.
No. Didn't work.
Didn't work on that door over there.
How long is the museum closed already? Do we know that?
I have no idea.
Yeah, 5 years or 1 year.
I don't know.
You don't know.
I'm real new at the company.
Yeah?
I'm real new at the company.
Oh, you're new at the company. Here. And here one more. See, and here. Oh, there are a lot more. And here. And there. Come on! Liefde voor het museum gaat. Sure. Nou, we zijn er dus in. Danny,
ja.
Can I ask you a question?
Sure.
Come here. You are our driver, and you told me you're 18 years old,
yeah.
And you don't remember this museum open
no,
in your lifetime.
My whole lifetime.
And it's the first time you see the things here.
Yeah, it's the first time.
And honest now, an honest
I'm
answer.
Honest. That's
yeah,
good.
Yeah, yeah. Okay.
Yeah.
Are you interested in this old stuff?
Well, they're nice to look at.
Yeah, but that's all.
Yeah, to me.
Yeah, to you.
Yeah.
Yeah, it means more to you than to me.
Huh?
I'm not from here, so it's all strange stuff to me. But
yeah.
You understand what these are.
Yeah, I understand. These are spearheads. This is the fish hook right here.
And this is a waterproof parka.
Oh,
what's happening here?
Hi, this is Randy Walker and Charles Foster.
Hi.
I'm the residents of Kotzebue, and they're here to answer any questions you might have about some of the relics that you find here.
But yes, my first question is, the museum is closed. How long already?
Quite a few years it has been closed. I'd say pretty close to 10 years, Charles.
Yeah.
I haven't seen it open.
And why is that? Why is the museum
closed? We're not sure. We don't know why the city or NANA or whoever's funding the Arctic tours.
And what was the name of that in Eskimo language?
The tassels?
Yeah.
Kupoks.
Kupoks.
Yeah.
Are people wearing those clothes?
No, just for show nowadays. Nobody really wears them.
Well, the language,
gathering.
The language, you know, it's coming back with our little kids, you know. They're
learning it today.
Yeah, they're learning it today. They're teaching it in school now.
But
not like when we grew up.
Not like when we grew up, you know. We're supposed to speak English.
Yeah. What's the importance of learning again?
To hold on to the
culture.
To
you know,
hold on to the
culture.
Yeah, but
Spanish.
I'm language. Trying to understand Eskimo culture now for many, many weeks.
Mm-hmm.
You are riding on motorbikes.
Mm-hmm.
You have freezers in your houses.
Mm-hmm.
You have electricity.
Mm-hmm.
What is getting your culture back?
It's easier to have a freezer during the summer.
I do understand. Yeah. It's not great.
What's
criticism.
Getting our culture back?
Yeah.
Is people don't want to see it go.
Yep.
I mean, see, I like it here. I don't like Anchorage. I don't like Fairbanks.
Oh, so.
And
then you had to explain me what you like. What is it's for me?
I like the freedom of just going out to maybe walk through the tundra and don't have to worry about walking through somebody's backyard or private land or getting shot at for trespassing. And
yeah. Ik zie hier zoiets leuks, jongens. Dit is een brief van Frits van Kotzenboer. I'm sending you a picture of Captain Kotzebue. En het was zijn grand uncle. Hier is hij dus, hier is het naar genoemd. En hij zegt, ik zend hem u een afbeelding van een wasportret. Dit is dus een foto, een kleurfoto. En ik hoop dat u hem zal inframen en ergens in de town hall, in het stadhuisje hier zal ophangen. Nou, dat is dus niet gebeurd, want hij hangt dus in een lekker museum. Frits van Kotzebue, hij woont dus in Oberbeieren. Die was 1968, die heeft dit opgestuurd. En dan denk ik, wat een ontzettende schriep die Frits van Kotzebue. Wat is er gewoon een lullig kleurenkopietje als iets en een beetje bijgekleurd met potlood. Het is toch fantastisch. En dan hangen ze dat hier in dat lekkende museum. Moet je kijken, zal ik hem even tellen. Oh god, wat doen we nou? Dit is hem. Dit is hem, jongens. Dit is hem. Ik hou hem zo.
Iets naar achter.
Iets naar achter, hè? Zo?
Ja.
Dit is Otto, gestuurd door Frits.